Misschien kunt u al uw Bijbeltje openleggen bij de brief aan de Colossenzen. Want zoals eertijds beloofd gaan we komende tijd, zo de Heer wil, stilstaan bij deze brief. Hoop ik deze brief met jullie te doorwandelen. Want als ik het goed voor heb, is deze brief nog maar weinig aan bod gekomen. Voor mezelf kan ik niet eens herinneren dat ik er al ooit een zondag voormiddag uit gesproken heb. Dat is eigenlijk wel een beetje jammer, want deze brief ademt Jezus Christus. Het portret dat Paulus hier schildert van onze Heer Jezus, de oppermachtige, absolute heerser over de kosmos, is echt wel adembenemend en overweldigend. En behalve de brief aan de Efeziërs, is er geen enkele brief in het Nieuw Testament die maar in de buurt komt van het hoogverheven beeld van de Heer Jezus Christus, dat hier in deze brief aan de Colossers geëtaleerd wordt. Nu, om u een voorproefje te geven, laten we eens kijken in Colossen 2, vers 9 en 10. Een eerste amuse, zou ik zeggen. Hè? In het culinaire Vlaanderen is een amuse bedoeld om de maag open te trekken. En ik hoop dat Colossen 2, vers 9 en 10 dat ook voor u kan doen, want dit is, voor vele uitleggers, het sleutelvers die de essentie van de brief samenvat. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk, en u bent voleindigd in hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag. Moet je nagaan, de ontzagwekkende heerlijkheid van onze God, die de hemel en de aarde niet kunnen bevatten, die woont nu voor altijd in volheid in de vlees geworden, opgestane, verheerlijkte Zoon van God. Dat is geweldig als je daar zo over denkt. Want het is door de Heer Jezus dat God de absolute overwinning heeft behaald op alle machten en krachten die hier in het ganse universum werkzaam zijn. Dat is ongelooflijk als je daar een momentje bij stilstaat. Als Jezus uw Heer is, en als je hem zo mag zien, wat heb je dan nog te vrezen, vrienden? Wat is het dat je niet zou kunnen hebben dat buiten zijn bereik ligt? Wat hebben we eigenlijk nog te zoeken? Wat kunnen we nog vinden buiten hem, als je dit zo leest? U bent voleindigd in hem, tegenwoordige tijd. Proficiat, als u dit volledig kunt behappen, maar ik moet hier eerlijk gezegd al passen. En ik heb wel veel zin om hier dieper op in te gaan, maar om recht te doen aan de inhoud van die kostbare brief, is het wel noodzakelijk, vind ik, om deze brief even te kaderen in het grote geheel, en vooral dan in de omstandigheden die ertoe geleid hebben dat deze brief tot stand gekomen is. Want deze brief aan de Colossenzen, die vormt samen met de brief aan de Efeziërs, de brief aan Filemon en ook de brief aan de Filippenzen, die vormt samen een aparte collectie binnen de brieven van de apostel Paulus. En die worden genoemd, de gevangenis. Brieven of gevangenschapsbrieven, inderdaad. Want Paulus die schreef al deze brieven, zo zijn de meeste betrouwbare uitleggers toch van overtuigd, tijdens zijn gevangenschap en huisarrest in Rome. En daar tref je Paulus aan het eind van het boek De Handelingen in hoofdstuk 28. En u begrijpt natuurlijk dat Paulus in die dagen al een hele tijd actief is in het werk van de Heer. En ondertussen ook al een heel aantal brieven heeft geschreven. En ik hoop vandaar als eerste in gestrekte draf een overzicht te geven van die brieven tot nu toe, om dan te komen tot de omstandigheden die ons helpen om die brief te plaatsen, en dat hij uiteindelijk tot stand gekomen is en dat hij in Colossen terechtgekomen is. Dus daar wil ik eigenlijk heel kort mee beginnen, met een kort overzichtje. We hebben tot voor 14 dagen de brief van de Galaten overdacht, en dat is wellicht de oudste brief die we in het Nieuw Testament hebben van de apostel Paulus. Dat is een brief die hij geschreven heeft na zijn eerste zendingsreis vanuit Antiochië. En we zijn dan ongeveer 48, 49 na Christus. Ja, Antiochië, zoals u wel weet vanuit de studies van het boek De Handelingen, was de uitvalsbasis voor het zendingswerk naar de volkeren toe, hè, en niet Jeruzalem. Van daaruit is alles begonnen. En de twee brieven die hier historisch gezien opvolgen, zijn 1 en 2 Thessalonicenzen. Die zijn geschreven tijdens zijn tweede zendingsreis, dan zijn we ongeveer 50, 51 na Christus, in de periode dat Paulus actief is in Korinthe, op het moment dat hij daar de gemeente aan het oprichten is, zeg maar. En dan maken we een sprongetje Na de derde zendingsreis, dat is de jaren zeg maar, tussen 53 en 57 na Christus. En daar schrijft Paulus in die periode opnieuw drie brieven. De brief aan de Korintiërs, de eerste, en ook de tweede aan de Korintiërs, en dan de brief aan de Romeinen. De eerste brief schrijft hij vanuit Efeze, is daar 2 jaar en 3 maanden actief geweest, Paulus. En van daaruit schrijft hij de eerste brief, en dan zijn we in 54, 55, en kort daarop, wellicht in 56, schrijft hij die tweede brief, maar dan niet meer vanuit Korinthe, maar wel vanuit Filippi in Macedonië. Hè. Dat is die gemeente waar Paulus toch een bijzondere band mee had, die gemeente die hem ook onderhield tijdens zijn vele activiteiten, en van daaruit schrijft hij wellicht deze brief, de tweede brief aan de Korintiërs. En dan de Romeinen, die schrijft in het jaar daarop, in 57 na Christus, wanneer hij opnieuw voor de tweede maal in Korinthe verblijft. Deze maal gaat hij daar 3 maanden verblijven en gaat daar overwinteren, om de heel eenvoudige reden dat het onmogelijk is te reizen in de winter over de Middellandse Zee. Die is zo gevaarlijk en in die tijd reist men in de winter niet over zee. Daarom blijft Paulus gedurende die maanden in Korinthe. Nu, waarom zeg ik u dat? Omdat ik van hier de draad wil oppikken om tot het ontstaan van die gevangenisbrieven te komen. Want Paulus die neemt zich in die winter voor om in de komende lente te reizen naar Jeruzalem. Hij verlangt vanuit Korinthe te vertrekken naar Antiochië en dan zo naar Jeruzalem te reizen. Maar wanneer de lente aanbreekt, dan moet Paulus voor de verandering zijn plannen wederom veranderen. Hij heeft vernomen dat er een samenzwering is tegen hem, mensen die hem willen ombrengen, en dan is hij verplicht om zijn plannen aan te passen en gaat hij overland helemaal terugreizen. En dan komt hij aan in de havenstad, of beter gezegd de voorhaven van Efeze in Milete. En wanneer hij daar is, dan roept hij de oudsten van de gemeente samen. Hij gaat namelijk afscheid van hen nemen. Dat kunt u lezen in Handelingen hoofdstuk 20. Hij gaat afscheid nemen om de eenvoudige reden dat het ondertussen voor hem duidelijk geworden is dat die reis naar Jeruzalem wel zijn laatste reis zal worden. Hij maakt de oudsten dat bekend dat hem veel verdrukking en gevangenschap te wachten staat wanneer hij in Jeruzalem arriveert. En dat baart Paulus grote zorgen. Niet zozeer voor zichzelf, maar hij weet dat hij die gemeentes die hij en zijn medewerkers opgericht hebben nu zelf niet meer kan bijstaan met het oog op wat er voor hen te wachten staat. Want Paulus ziet grote problemen in de toekomst. Het was nog nooit rustig geweest, maar hij verwacht zeker geen rust voor de toekomst. Hij zegt bijvoorbeeld in Handelingen 20 vers 30, uit uzelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. Dus Paulus die maakt zich grote zorgen over dit nieuwe gevaar. Want zoals wij de Galaten hebben ontdekt, kwamen de onruiststokers meestal van buitenaf. Maar nu dreigt er een nieuw gevaar. Mensen die op zullen staan in hun midden en die een heel eigen agenda hebben. En dat is nu een belangrijk onderwerp in die gevangenis- of gevangenschapsbrieven. Dat gevaar dat nu van binnen uitkomt, dat is een nieuw gegeven dat je hier vindt. En dat brengt mij bij de aanleiding van deze brief, want Paulus is inderdaad in Rome in gevangenschap, begin jaren 60 zeg maar. En daar krijgt hij te horen dat die aangekondigde problemen van binnenuit de kop beginnen op te steken binnen de gemeentes in de ganse Lycus-vallei. Dat is die vallei in midden Turkije waar je al die steden vindt. Efeze, Colosse, Hierapolis vind je daar, Laodicea. In al die plaatsen dreigt dat gevaar, of beter gezegd, begint dat gevaar de kop op te steken. En Paulus komt dat te horen in Rome in gevangenschap door Epaphras. Dat is de man die hem daarvan op de hoogte brengt. Epaphras, die is namelijk als gezant met een aantal mensen vooruitgestuurd om hem een bezoek te brengen, te zien dat hij daar verkeert in zijn omstandigheden in Rome namens al die gemeentes in de Lycus-vallei. En het is Epaphras die op reis vertrekt naar ginder toe. Nu moet je zeggen dat dat geen snoepreisje is voor Epaphras. Want onderweg naar Rome wordt die man doodziek. Kunt u leven in de brief aan de Filippenzen en hij sterft zelf bijna. Maar hij schart erdoor. In die tijd heb je niet veel nodig. Hè? Een grote verkoudheid en het kan uw laatste keer geweest zijn. Maar hij schart erdoor En hij komt uiteindelijk in Rome aan. En als beloning wordt hij daar meteen in de boeien geslagen en gevangen gezet. Zijn verblijf in Rome had een beetje langer duren dan voorzien. Moet je nagaan wat die mensen allemaal doorstaan voor het evangelie. En daar dus hoort Paulus van die problemen. Maar dat is nog niet alles. Paulus is hier nog niet rond. Want weet je wie dat er de afgelopen tijd daar ook rondjolt in Rome? Onesimus. Kent u Onesimus? Dat is die weggelopen slaaf van Filemon. Ondertussen is Onesimus tot geloof gekomen en doet hij de was en de plas bij Paulus. En Filemon, bij hem komt de gemeente samen bij hem thuis in Colosse. De wereld kan toch klein zijn, hè? En dat is de aanleiding van die brieven, broeders en zusters. Maar Paulus die neemt zich voor om uiteindelijk die problematiek die er is in de Lucusvallei, om die te beantwoorden met een aantal brieven. En hij gaat van de gelegenheid gebruik maken om ook Filemon aan te schrijven. Hij gaat een aanbevelingsbrief schrijven, zodanig dat Filemon, ja, die slaaf die van hem weggelopen is, weer zou aannemen, want het is nu ondertussen zijn broeder geworden. De kaarten liggen helemaal anders, begrijpt u? En dus dat is de reden waarom dat Paulus naar Filemon schrijft. De problemen vormen de aanleiding voor deze brief aan de Colossers, maar hij gaat er ook eentje schrijven rond zijn brief naar Efeze, en hij gaat er ook eentje schrijven naar Laodicea, maar die van Laodicea hebben we niet meer, die is verloren geraakt. En het is uiteindelijk Tychicus die samen met Onesimus deze brieven brengt naar de Lycusvallei. Dat is eigenlijk het verhaal die erachter zit. Filippenzen heb ik niet genoemd, want die wordt pas later geschreven. Die dingen gebeuren aan het begin van zijn gevangenschap van Paulus, en aan het eind van zijn gevangenschap schrijft hij de brief aan de Filippenzen. Waarom kan ik dat zo zeggen? Omdat hij daar te kennen heeft dat hij heel spoedig vrij zal komen. Ja? Dus deze brief dateert vanuit een iets latere periode van die gevangenschap. En Tychicus die komt aan in Colosse en die gaat daar de brief van Paulus voorlezen. En daar wil ik u ook een stuk uit voorlezen. Colosse 1, vers 1 tot 8. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God en Timotheus de broeder, aan de heilige en trouwe broeders in Christus in Colosse, genade zij u en vrede van God onze Vader. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als wij voor u bidden. Daar wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, omwille van de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt u tevoren gehoord door het woord van de waarheid van het evangelie dat tot u gekomen is, zoals het ook in de hele wereld vrucht draagt en groeit, evenals ook onder u, van de dag af dat u het hebt gehoord en de genade van God in waarheid hebt erkend. Zo hebt u het geleerd van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die namens ons een trouw dienaar van Christus voor u is, die ons ook uw liefde in de geest bekend heeft gemaakt. Zo werd het lezen van Gods woord. Ja, zoals u merkt in vers 7, vrienden, is Paulus zelf niet de oprichter van de geloofsgemeenschap in Colosse, maar Epaphras, zo kunnen we hier lezen. En dat is dus de medewerker die op dat moment ook samen met Paulus gevangen zit in Rome. Nu, die gemeente die is ontstaan midden jaren 50, zeg maar, in die periode dat Paulus actief is in Efeze. Kunt u lezen in Handelingen hoofdstuk 19. Paulus die onderwijst daar 3 maanden in de synagoge en na 3 maanden wordt hij dan met zijn kliks en zijn klaks buiten gegooid. Maar hij geeft zijn evangelisatiewerk helemaal niet op. Hij gaat in de stad en hij huurt een collegezaal in de school van Tyrannus en daar gaat hij dagelijks lezingen, bijbelstudies geven. En ik kan me zo voorstellen dat op een van die lezingen, bijbelstudies, Filemon terechtkomt. Filemon, een zakenman, die regelmatig naar Efeze moest. En ik kan me zo voorstellen dat hij gaat luisteren is naar Paulus. En dat die boodschap van het evangelie hem wel bijzonder aansprak. En dat hij Paulus benaderd heeft en gezegd heeft, Paulus, zou ik niet zien zitten om bij mij thuis te komen logeren en ook die boodschap in Colosse te prediken en te verkondigen. En ik kan me zo voorstellen dat Paulus zegt, Filemon, ik zie dat echt wel zitten, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik geloof dat de Heer nog veel volk heeft hier in deze stad en dat ik hier langer moet werken. Maar weet je wat, Filemon? Ik heb hier een man, een goede vriend van mij, Epafras, Paftje voor de vrienden. Een Paftje die gaat wel meegaan met u. Want een Paftje is iemand die wel het evangelie kan vertellen naar waarheid. Als het goed is, zal ik Paftje met u meezenden. Misschien zei je dat ik veel fantasie heb, maar zo hingen die dingen gewoon in die tijd. Het is niet zo dat Paulus elke nacht een droom kreeg waar dat hij naartoe moest of waar hij de dingen moest doen. Die zaken gingen gewoon, zoals in onze dagen, heel spontaan. Hadden ze contacten of een samenloop van omstandigheden, dat die dingen, die deze zaken voortbrachten, vrienden. En dat is ook de reden dat wij ook zelf alert moeten zijn. Dat wij ook alert moeten zijn voor de mogelijkheden die de Heer ons geeft. Want die dingen gebeuren heel spontaan. En dat is ook de reden waarom dat wij hier vanmorgen hier kunnen samen zijn en een brief voor ons hebben die gericht is aan de huisgemeente bij Filemon thuis. En zoals u merkt, zoals we gelezen hebben, was de arbeid van de trouwe dienaar van Christus, Paftje en Colosse, heel succesvol. Door de waarheid van het evangelie daar te gaan verkondigen, zie je dat er een gemeenschap is ontstaan. Een gemeenschap van heilige en trouwe broers en zussen in de Heer. En let eens op de bewoording hoe dat Paulus dat hier schrijft. Hij zegt, heilige en trouwe broers en zussen in Christus in Colosse. Ja, nu dat zij tot geloof gekomen zijn, is het hun eerste opdracht, is het hun roeping, als zijnde in Christus, om in Colosse christen te zijn. Ze zijn in Christus in Colosse. Nou, dat is wel belangrijk voor dat moment bij stil te staan. Want kent u het blad Kerk en Leven? Dat is hier allemaal geen exchange, nee, natuurlijk. Maar Kerk en Leven, dat is het parochieblad, hè, van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar zo zou je ook vele christenen in Vlaanderen hun leven kunnen omschrijven. Kerk en leven. Er is de kerk en er is het leven. Twee verschillende werelden. Ik ga naar de kerk, maar ik heb ook mijn leven. Maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Hij zegt, jullie zijn in Christus in Colosse. Jullie zijn in Christus hier in Nieuwpoort. Nou, dat is natuurlijk een veel eisende uitdaging als je er zo over nadenkt. Maar daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Dat mag ons ook niet verontrusten. Want zoals je hebt gelezen, is er altijd die aanhoudende genade en vrede van onze Vader, waarop dat we kunnen rekenen. Die ons staande houdt en innerlijke rust en vrede schenkt in de moeilijke omstandigheden. Hoe moeilijk dat die ook mogen zijn. En die omstandigheden inderdaad tegenwoordig zijn vaak hectisch. Die zijn vaak onvoorspelbaar en onzeker. Maar vrienden, hoe onzeker dat die omstandigheden ook mogen zijn, de vrede van onze God en Vader, zijn genade is er altijd voor ons. En daar mogen wij op rekenen, ja, moeten wij op rekenen. Velen onder ons hebben moeilijke momenten in deze dagen. Problemen op het werk, in het gezin gaat het ook niet, vanzelfsprekend met de kinderen, de omgeving. En toch, vrienden, mogen we altijd rekenen op die genade van onze Vader die ons recht houdt en die ons rust geeft. Maar je moet het wel aanboren, hè? Je moet er wel op gaan vertrouwen. En dat is vaak het probleem bij ons. Het vertrouwen. Maar weet je wat dat mij in dat verband hier zo aanspreekt? En dat is dat Paulus, die het toch ook niet onder de markt heeft, in zijn gevangenschap, en met lede ogen moet toezien dat die gemeentes waar hij zelf aan heeft gebouwd en zijn vriend aan heeft gebouwd, de gevaren die dat dreigen, dat hij ondanks die harde momenten in het gevangenis van toen, niet van de poes, en de zorgen en de problemen dat hij heeft, dat hij hier toch, ondanks alles, zo'n dankbaarheid kent, zo'n vreugde kent en zijn verzet vindt bij manier van spreken en wat God door het evangelie aan het werken is. Ja, hij is zo dankbaar dat het evangelie daar, dat nu tot Colosse gekomen is, dat het daar het verschil aan het maken is. Hebt u het gelezen? En met een waterval van woorden pent hij hier zijn dankbaarheid en blijdschap gedachte op gedachte neer op papier. Ja, Paulus laat zijn enthousiasme volledig gaan hierin in een brief. Weet je, vers 3 tot 8, dat is één lange zin. 102 woorden in de oorspronkelijke tekst. Ja, mijn vrouw zegt soms, als ze een tekst van mij naleest, dat mijn zinnen veel te lang zijn en dat ik er veel te veel wil inproppen, maar aan Paulus kan ik het nog geen puntje tippen. Moest ze dat moeten nalezen, dat is iets helemaal anders, denk ik. Maar dat is nog zijn record niet, hè? Zijn record kan je vinden in de Efezebrief. Daar had hij nog een tandje bij steken in het eerste hoofdstuk. Maar waarom doet hij dat? Waarom krijgen we hier zo'n waterval van woorden? Waarom geeft Paulus ons te kennen wat dat zijn vreugde, wat dat zijn dankbaarheid is? Wel, hij doet het niet voor zichzelf. Het is niet dat hij hier aan het ventileren is in een brief. En hij doet het ook niet om u wat info te kennen geven, maar hij wil het doen, broeders en zusters, om bij u en bij mij een reactie uit te lokken. Dat is zijn bedoeling. Dankbaar zijn in moeilijke omstandigheden, je welbehagen vinden in het werk van God, je de vreugde daarin vinden, als het moeilijk gaat. Dat is ook voor velen onder ons vaak een brug te ver. En dat doen wij onszelf echt mee tekort, vrienden. Ik merk dat sommigen hier echt wel gebukt gaan onder hun eigen problemen en hun worstelingen. En het is soms nog het enige waarover dat ze kunnen spreken als ze anderen ontmoeten in contact met elkaar. En dat is wel spijtig. Ook als het bidstond is, proef je dat? Ja, we zeggen wel dat we voor elkaar gaan bidden, maar vaak komen we in zulke omstandigheden, als we eerlijk zijn, niet verder dan ons eigen pakje komen brengen, als we het al brengen. Als we er al toe komen om te bidden in zulke omstandigheden, want soms geraken we niet eens aan de voordeur. Je begrijpt wat ik bedoel. Vandaar dat ik het goed vind, vrienden, om een moment deze morgen stil te staan en te leren van Paulus, wat hem ondanks al die persoonlijke zorgen hier en zijn lasten die hij toch had, werkelijk blij kan maken en dankbaar kan maken. Laten we het nogmaals lezen in vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als wij voor u bidden, daar wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, omwille van de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Ja, je merkt, ik heb de nadruk gelegd op het woordje en dat vooraf gaat aan de tweede helft van de zin. Ik heb dat bewust gedaan, omdat je de natuurlijke uitwerking ziet die het evangelie moet hebben onder gelovigen. En zoals u merkt, is dat zeer gelijklopend met wat we ontdekt hebben in het brief aan de Galaten, een brief die 10 jaar vroeger geschreven is. Weet je nog? Geloof dat door liefde werkt. Vandaar dat ik vind dat het belang daarvan niet kan overdreven worden. Paulus zegt, als er geen liefde is voor alle heiligen, met de nadruk op alle, dan is er wel iets mis met die geloof in Jezus Christus. Als de liefde voor alle heiligen niet volgt op het geloof, dan schort er iets aan ons geloof. Want die beiden gaan altijd hand in hand, lezen we hier. Ja, het is ook onder ons de gewoonte, en een goede gewoonte trouwens, om elkaar broer en zuster te noemen. Maar we moeten ons afvragen vanmorgen of dat die benaming, broeders en zusters, of die wel inhoud geeft voor ons. Is het zo dat we kunnen zeggen dat die benaming, die de relatie met elkaar aanduidt, dat die relatie uitstijgt in de praktijk, boven de natuurlijke relatie die we hebben met ouders, met broers en zusters, met kinderen? Kunnen we dat zeggen? Zelfs als in het gelovigen, kunnen we zeggen dat de relatie die we hebben met ouders, broers, zusters, dan op hetzelfde niveau staat met de broers en zusters van de geloofsgemeenschap? Of is het enkel een christelijke aanspreekvorm die we hanteren onder elkaar? Want weet u, in de vroege kerk was het zowel in de Griekse cultuur als in de Romeinse cultuur ongehoord om iemand broeder of zuster te noemen, die geen familie was, die geen bloedverwant was of die niet geadopteerd was. Voor hen was dat wel heel belangrijk. Iedere christen in de begintijd, die zag de geloofsgemeenschap als zijn tweede thuis. Dat was zijn echte familie. En hoewel dat ze de financiële middelen en de mogelijkheden hadden, net zoals Paulus, om ergens een grote ruimte te gaan afhuren, blijven ze samenkomen in de huisgezinnen. Juist om dat familiekarakter te bewaren. Dat is voor hen superbelangrijk. In de eerste 250 jaar van de geschiedenis van de kerk komen christenen niet samen in aparte kerkgebouwen. Komen ze samen in huisgemeenten. Waarom? Omdat die familieband die ontstaan was, samen broers en zusters in Christus, zonen en dochters van de Vader, zijn huisgenoten, dat de belangrijkste relatie was voor hen. Samen die eenheid van de geest en liefde beleven en uitdragen naar de wereld in het kader van een huisgezin. Dat was voor hen het allerbelangrijkste. Hebt u het gelezen? De eenheid van de liefde van de geest in vers 8? Dat is wat Paulus opnieuw zijn vinger oplegt. Ja, als mensen tot geloof komen in Christus Jezus, dan gaan ze ook zorg dragen voor Jezus mensen. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Niet alleen hun zorgen en problemen, maar ook hun vreugde en hun geluk. Dat is nu wat dat voor elkaar belangrijk is. En dat gaat ook te zien zijn, net zoals bij Paulus en bij Paftje, daar komen we ook nog aan toe, in uw voorbeden en in uw dankzegging, die veel meer gericht is op de ander dan op uzelf. Dat is heel opmerkelijk. En misschien zeg je, ja, Jots, ik kan het hier goed schetsen vanmorgen, een prachtig, rooskleurig, ideaal beeld. Maar vrienden, ik geef hier geen blik op utopia vanmorgen. Ja? Kent hem wel, die man die er op zijn koperen schildpad zit, in Nieuwpoort-Bad, en voor hem uitkijkt over de zee, dat is niet wat ik aan het doen ben vanmorgen. De 27 jaar dat ik ook christen ben, en moet eerlijk zeggen, dat ik in die 27 jaar al meer miserie heb gehad met christenen, dan met niet-christenen in heel mijn leven. Dus vertel mij niet dat ik niet weet waarover dat ik spreek, vrienden. Het zijn niet altijd de plezantste en de aangenaamste mensen, hè? En de Heer is naar mijn smaak helemaal niet kieskeurig genoeg en veel te rap content. Maar ik heb wel geleerd ondertussen, met vallen en met opstaan, vrienden, dat bewust kiezen om te bidden voor de anderen, voor die ambetante rek, om het leren inleven in zijn leven, in zijn situatie en zijn zorgen, dat ik die persoon wel meer en meer heb leren lief krijgen. Dat heb ik wel geleerd in de afgelopen jaren. Geloof in Christus Jezus, en liefde voor Jezus mensen, die gaan altijd hand in hand. Dat is de natuurlijke uitwerking en gevolg van het evangelie. En Paulus die is daar dankbaar voor. En hij wil dat jullie hier allemaal daar ook leren dankbaar voor te zijn. Wanneer wil hij uit jullie kot lokken vanmorgen? Dat is zijn bedoeling als hij dit zo naar ons toe brengt, als hij dit neerpent. Hij wil ons uit ons kot halen. Denk dat wij nog veel te vaak bang zijn om iets te missen, dat we bang zijn om iets te verliezen, als we onszelf gaan weggeven, als we onszelf gaan wegcijferen voor de ander. Ik weet niet of dat je erop gelet hebt, maar geloof in Christus Jezus en liefde voor alle heiligen, die wordt hier wel door iets aangestuurd, door iets voortgedreven. Laten we het nog maar eens lezen. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als wij voor u bidden, dat wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, omwille van de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. De krachtige stimulans die schuilgaat achter het geloof in Christus Jezus en de liefde voor alle heiligen, dat is die hoop die voor ons in verzekerde bewaring is in de hemelen. Wij hebben, zo lezen we hier in Christus Jezus, een hoop die ontvangen, die ons nu moet vrij maken om er nu 100% voor te gaan. Wij hebben niks te verliezen, maar juist alles te winnen, zegt Paulus. Wat bedoel ik daarmee? Wel, ik ga een illustratie geven. Toen dat in het begin van de jaren 30 in de vorige eeuw in San Francisco die Golden Gate brug werd gebouwd, een gigantisch project, dan vielen er in de eerste fase van dat project 23 doden te betreuren. En men besliste om voor de tweede fase van dat project om gigantisch net aan te schaffen en dat onder de bouwwerken te hangen. Kostte $100,000 in die tijd, dus dat was een serieus streep door het budget. Nu, in die tweede fase zijn er minstens 10 mensenlevens gered door de net. Maar weet je dat er opmerkelijk genoeg een bijwerking was van dat net? Dat men vaststelde dat de mensen 25% meer werk verzetten. Dus eigenlijk was die grote investering aan het eind van het verhaal een win-win situatie geworden. 35% meer werk. Ja, waarom? Omdat die mensen geen zorgen meer moesten maken over hun veiligheid. Die rust die ze hadden, gaf hen de vrijheid om hun werk te doen en productiever te zijn. En dat is wat ik bedoel hier, dat is ook wat Paulus bedoelt. De zekerheid van de hoop, die moet een aanhoudende stimulans zijn in ons leven om nu 100% ervoor te gaan. De drijfveer van de uitwerking van het evangelie in u en mijn leven, dat is de zekerheid van de hoop die voor ons is weggelegd, zegt Paulus hier. Nu, wat hopen wij? Wat zien jullie nou uit? Rijstpap met gouden lepels? Of een solo op een tienstalige harp op een wolkje? De hoop die wij hebben, die omschrijft Paulus als volgt in de brief aan Titus, hoofdstuk 2, vers 13. Hij zegt, wij zijn in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. We zijn in de verwachting en de hoop van de verschijning van onze Heer. Ja. En Petrus in zijn eerste brief stampt de deur meteen open, 1 Petrus 1, vers 1, en hij zegt dit: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis in de hemelen weggelegd voor u, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. De verschijning van de Heer Jezus Christus en de opstanding. De hoop van de opstanding, dat zijn de twee dingen die voor hen een levende realiteit waren. Ja, voor ons christenen moet het beste nog komen. Dat is wat er hier gezegd wordt. En dat moet ons bevrijden. Omdat het beste nog moet komen, moet het ons 100% bevrijden om er nu al in te vliegen. En alles te geven. En ons niet te weerhouden. We gaan niks missen. Dat is wat Paulus hier aanreikt. We gaan niks missen als wij ons leven geven voor elkaar. En voor het evangelie dat overal in de wereld vrucht draagt. Heb je dat gelezen, vers 6? Het is geen overdrijving hoor. Ja, iedereen wil natuurlijk heel graag vrucht zien. Iedereen wil dat heel graag. Maar vrienden, als we niet bereid zijn om risico's te nemen vanuit uw vangnet van de hoop, als we niet bereid zijn om te investeren, niet bang zijn om iets te verliezen, dan gaan we ook niet te veel vrucht zien. Ja, Paulus en Paftje, dat waren mensen die zich veel hadden ontzegd voor de voortgang van het evangelie. Vanuit de zekerheid van de hoop die voor hen was weggelegd. We waren geen superheroes, hè? Maar voor hen was dat hier een levende realiteit. En onwaarschijnlijk, laat het ons eerlijk zijn, dat sop leek de kolen niet waard, hè? Epaphras die schiet er bijna zijn leven bij in als hij bij Paulus op bezoek wil gaan. En als beloning voor zijn broederliefde wordt hij nog eens in gevangenschap gezet. Maar ondanks alle miserie en een tegenspoed waren die mensen nu wel doodgelukkig. He? Weet je waarom? Omdat ze getuigen waren van Gods werk rondom hen. En dat is nu mijn verlangen, zie. Dat wij die diezelfde hoop hebben, net als Paulus en Paftje, dat die hoop ook zo reëel mag worden. Dat ook wij mensen zijn die vruchtbare instrumenten zijn van zegen en leven voor de Heer en voor iedereen die in onze omgeving komt. Amen.